de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de derde psalm, de versen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchteloos aan, hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Ik lag en sliep gerust, van Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Ik zal vol heldenmoed, waar mij zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen, schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moog wezen. De derde psalm, de versen 2 en 3. met elkander belijdenis van ons heilig algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van de apostel Jacobus, het eerste hoofdstuk, de eerste 18 verzen, waarna we zingen uit 86 het achtste vers. Jacobus 1, van vers 1 tot en met 18. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn, en geheel oprecht, en in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt, die is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van den Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder, die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt, en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haar aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Maar God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde volleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Laten we nu met u gaan lezen wat we in deze uren ook met u gaan overdenken. Dat is uit de 52e zondagsafdeling van de catechismus, de 127e vraag met het antwoord. Zondag 52. De 127e vraag met het antwoord. Daar wordt gevraagd, welke is de zesde bede? En dan uit het antwoord, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Kom, bidden we de Heere om de bediening van zijn heilige geest in de ontsluiting van zijn woord, want goeder tierne ontfermer. Maar gaan de namiddag van deze nieuwe dag ons met elkander weder had willen samenvergaderen aan deze plaats des gebeds, om de kandelaar van uw getuigenis, ach, daar zijn we weer diezelfde behoeftige schepselen. Mochten we het nu maar recht zijn, heren, de mond kan het zo makkelijk beleiden. Zal het hart werkelijk behoeftig, afhankelijk zijn, is het een vrucht van uw genade. Want u weet het, heren, deze bloem bloeit niet van nature op het veld van ons eigen zielenleven. Genade, wederbarende genade, hartvernieuwende, hartinwinnende genade, alleen maakt ons ootmoedig, klein, afhankelijk, behoeftig in alles van u, van de bediening en leiding van uw heilige geest. En u smeken wij u, Heere, missen we die genade? Wil gij het eens geven? We zijn nog met elkander in het heden der genade, en gij wilt u toch nog verheerlijken in zondige harten. Gij wilt uw godsrijk nog bouwen, nog toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Wij bidden u, mocht ge die genade ook onder ons willen verheerlijken, onze kinderen, jongeren en ouderen. Ach, Heere, zie in gunst op ons van boven. En wees gij ons genadig, dat we ze recht in den weg der genade mochten leren, wat eens die bidder bad in het heiligdom des gebeds, in de diepe en levende overtuiging, dat in hem geen kracht was tegen de grote menigte die tegen hem kwam, maar waar zijn ogen op u waren, zijn verwachting van u den levende God, daar hebt ge niet beschaamd. Ja, gij beschaamt nooit, Heere, wiens brekend oog op u geslagen is. Vol zalige God, een vrucht van uw genade. En daarom mocht ge die genade willen verheerlijken. En waar ge die genade verheerlijkt hebt, smeken wij u versterkt hetgeen gij hebt gewocht, en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen, opdat ook degene die u mogen vrezen, toch mogen wandelen in een teder, ootmoedig, vernederd, afhankelijk leven, door de band des geloofs, nauw verbonden aan u, o Heer. Ach, wat is dat, een kostelijk gaan door de woestijn van dit leven, om met uw apostel het in te leven en in geloofservaring te kennen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ach, wat hebt u een werk aan uw volk, Heere. Want zo menigmaal menen we ook na ontvangene genade. Het is u alles bekend en u heeft toch graag dat we het u zeggen. Ach, wij zijn van nature zulke hoogvliegers. We menen vaak zo krachtig en sterk in onszelf te zijn, Heere. Wat moeten we toch telkens van alle gronden afgestoten. Ook met al onze bekeringen en met al onze ervaringen den dood in. Opdat de zielen er zich nimmer op gronden zal. Maar al deze dingen ons maar zullen uitdrijven naar uw gezegende koning, uw duurgekochte kerk, de minnelijke Heer Jezus Christus, die toch alleen het leven maar zijn kan. Zoals diezelfde apostel het Paulus getuigen mocht. Zwak zijnde machtig in u. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus Jezus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik, Gode Heere. Ach, we belijden het, ootmoedig voor uw aangezicht. We zijn er vaak zo ver vandaan. En hoe komen we er nu? Alleen door de inwinnende kracht, uw genade, om bij vernieuwing te verstaan in ons is geen kracht, terwijl we van onszelf zo zwak zijn, dat wij geen ogenblik staande kunnen blijven, wil ons toch sterken door de genade des Heiligen Geestes, opdat wij ook in zijn strijd tegen onze doodvijanden niet onderliggen. Het is een gelukkig mens, Heere, die door de kracht uwer genade niet alleen arm zondaar gemaakt is, maar telkens weer arm zondaar wordt gehouden. Zonder u kan ik niet zuchten. Zonder u kan ik niet vluchten. Zonder u kan ik niet gaan. Nog van hier naar boven gaan. Vol zalige God, mocht het onderwijs uit uw woord vanavond door uw heilige geest geheiligd worden voor verstand en hart. Het mocht uw kerk, uw volk, nog weer eens op dat plaatsje brengen in het dal van den ootmoed, in de diepe vernedering des harten, om in diepe afhankelijkheid van u te mogen leven. En mocht ge dan het bestreden, het moede hart, het van ver staande hart, nog eens willen verkwikken, willen vertroosten, willen bemoedigen. En daar is zo dikwijls 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen het angstvallig hart. Hoe dikwijls meent de ziel onder de bestrijders, onder de aanvechtingen van de doodvijanden, dat ze nog voor goed om zal komen. Mocht ge die harten door het geloof er houvast aan geven, dat in der eeuwigheid onze doodvijanden het niet zullen winnen. Ze zijn overwonnen door u, o dierbare koning, uw duurgekochte kerk aan het kruis. Gij hebt alle overheden en machten ten toon gesteld. Gij hebt Satans kop vermorzeld. En u kunnen de vijanden nog wel benauwen, Heer, maar winnen in de eeuwigheid niet. Uw volk, en daar valt nu die allerkleinste onder, die zichzelf minder acht dan het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Ze vallen er toch allen onder. In u zijn ze meer dan overwinnaars. Door u die ze hebt lief gehad, die ze lief heeft met een eeuwige liefde. Ach, wij smeken u, mocht dan het onderwijs van vanavond daartoe nog eens leiden, dat uw kerk, uw erven, versterkt mocht worden in het geloof, verlevendigd in de hopen en verdiept in de liefde. Ze mochten bij vernieuwing maar weer bijtekenen en uit de volheid hunner zielen, soms onder het kruis of in de druk of in de beproevingen, getuigen. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Liefderijke God, zo mocht uw kerk weer moed vatten in het strijdperk van dit leven, wetende eeuwig zullen ze overwinnen. En alle doodvijanden, ze moeten nog medewerken, heren, ten goede. Zij willen ten verderve leiden, maar gij zorgt dat ze drijven naar uw dierbare koning, om de blik te mogen richten op u, gezegende Emmanuel, en één blik des geloofs op u. En de vijanden liggen onder, en de ziel heeft zijn sterkte in u, en mag met uw knecht wel eens getuigen wat we nog met elkander gezongen hebben. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust. De Heer is mij een vurige muur rondom, vol zalige God. Zo mocht ge ons willen gedenken, mocht ge het woord uw heilige geest aan de harten nog eens willen heiligen, tot oprechte bekering. Men mocht nog eens recht te zien krijgen hoe arm we zijn zonder geloof. Hoe arm we zijn als we geen God voor ons hart en geen borg voor onze ziel hebben. Hoe arm we zijn als we het met wat godsdienst moeten doen. Hoe arm, heren, als we het moeten doen met wat gemoedelijkheid. Lieve God, hoe rijk als we het alleen met u kunnen doen. Leer ons voor het eerst of bij vernieuwing die genade weldaad. U, Heere, moet ik hebben, en uit u alleen kan ik leven. Verzoen daartoe al onze zonden, die uwe hoogheid schonden, en wil ons verblijden door uwe wondere daden. Amen. Zie, geliefden, wat was Mozes, de leidsman van het volk van Israël, op een kostelijk plaatsje. Toen hij, nadat de Heer gezegd had dat hij voortrekken moest met het volk van Israël door de woestijn op Kanaan aan, zei de Heer: laat ons toch van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht met ons medegaat. Mozes was een man door genade rijk geoefend in het gebed uit het Onze Vader: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Mozes was een man die er door genade goed aan ontdekt was. In ons is geen kracht tegen de vijanden die zich tegen ons zetten. We zijn van onszelf zo zwak dat we elk ogenblik onder liggen, tenzij we gesterkt worden door de genade des Heilige Geestes en de Heer zelf voor ons strijdt. U weet dat Israël had het diep verzondigd. Israël, het volk des verbonds, De Heer had zulke rijke weldaden aan dat volk bewezen. Met een machtige arm en een sterke hand had hij ze uitgeleid uit het diensthuis van Egypte. God had ze geleid door een sterke arm en een machtige hand door de Rode Zee heen. Wonderen had God reeds aan dat volk verricht in de woestijn, nu gelegerd aan de voet van de berg Sinaï. Terwijl de Heere zijn heilige wet bestelt in de handen van Mozes, heeft dat volk gedanst om het gouden kalf en gezegd: dit zijn uw goden, o Israël, die u uit Egypte land hebben uitgeleid. Wie, door genade, zijn eigen hart een weinig heeft leren kennen, heeft geen stenen om die op dat afvoererende volk te werpen. Maar dat hart zegt: Heere, als u me nu niet bewaart, ben ik precies eender. Een weldoend, een zegenend, een bewarend en een leidend God in het aangezicht slaan. Dat is de vrucht van u en van mijn vleeselijk bestaan. Nog eens, Mozes was daar goed aan ontdekt. En omdat Mozes het wist: Heere, zonder u gaat het niet. Als dan de Heere zegt, nadat hij schrikkelijk vertoornd is en dat volk straft vanwege hun zonde: Mozes, trek nu voort de woestijn in naar Canaan. Dan zal ik er engels geven en die engel zal met u meegaan. Dat is wel rijk, een engel uit den hemel. Des Heeren engels gaart. Een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht. Was groot. Maar Mozes zegt: lieve God, daar kan ik het nu niet mee doen. Mozes kon het alleen maar met God zelf doen. En daarom zegt die Heere: ach, laat ons niet optrekken, tenzij uw aangezicht met ons medegaat. En als dan die Mozes daar zo recht kinderlijk, in diepe afhankelijkheid en ootmoed, de Heere smeekt: Heere, ga nou toch alsjeblieft mee, want dat wist je goed. Als de Heere niet meegaat, wat dan? Zouden ze dan door de woestijn komen? Toen nu, zouden ze dan in Kanaan komen? Dat wist je goed, o God. Met u alleen zullen we er komen. Zonder u gaan we ten gronde. Daarvan heeft ook die bidder uit het Onze Vader iets geleerd. En nu we een ogenblik deze bede gaan overdenken, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, Heere, wil ons toch in de strijd van het leven sterken en nabij zijn. Mogen de Heere bij de overdenking van dit onderwijs door zijn heilige geest het woord voor uw verstand verklaren en in uw harten toepassen. Wat zou het nu toch een weldaad wezen als we het ook door genade mochten kennen. Heere, buiten u kan ik niet. Is geen gelukkiger mens. We zeggen het zo makkelijk. We zijn dikwijls zo vroom orthodox in de belijdenis, maar de praktijk van het leven is veelal zoek. God van den hemel, schenke u en mij de genade om in rechte verootmoediging, vernedering en vertedering des harten niet te kunnen leven dan uit den Heere alleen. Dan gaan we ook dat gebed recht bidden. Dat gebed waarin de bidder dus smeekt om 's Heere bewaring. En dat gebed rekent met de vijanden, rekent met onze zwakheid, maar rekent ook met onze God. Een gebed om 's Heere bewaring. En in dat gebed wordt gerekend met de vijanden. Met eigen zwakheid, maar ook met onze God. Kom, We zingen eerst met elkaar uit de 68ste psalm. De verzen 11 en 12. Dat was de bemoediging van deze dichter, die door genade ook een weinigje beoefening ervan had. Met de Heere kan het, maar zonder hem niet. Intussen gaat gij u een arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegent.
Thank you.
In het strijdperk van dit leven is ons onze koning ter overwinning gegeven. Zo zong eens de dichter van de oude dag, geliefden. En met recht, we zijn hier in het strijdperk van dit leven. Repo ailleur, u leest het nog wel eens op villa's of herenhuizen. Dat Franse spreekwoord dat zeggen wil, de rust is elders. Hier is niet het land der rusten. De kerke gods is hier midden in het strijdperk van dit leven. En daarom wordt immers de kerk genoemd hier beneden de strijdende kerk. Omdat ze hier steeds te strijden heeft tegen haar doodvijanden, de duivel, de wereld en haar eigen zondig vlees. Nu wordt het toch een weldaad, geliefden, als we geloven mogen dat wij tot die strijdende kerk behoren. Een rijke genade weldaad, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, als ge weten moogt. Want dat is toch immers het geloof. Het geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen. Levende uit de genade des geloofs slaan we niet altijd in de lucht. Daarom, wat is een genadeweldaad als wij mogen weten tot die strijdende kerken gods te behoren. Weet jij wat dat voor een mens is? Al zegt hij dat nu dikwijls met vrezen en weten. Maar als hij geloven mag, ik behoor tot de strijdende kerk. Wel, dat is een mens. Die is van koning verwisseld. Dat is ook een genade. Immers van nature strijdt de mens onder de banier van de vorst der duisternis. Wij die het niet goed gedacht hebben God in erkentenis te houden, zijn immers van God afgevallen. Wij hebben gekozen voor hem, de verleider van den beginnen af. En u wandelt de machtige massa, de duizenden en de miljoenen, achter het vaandel van de vorst der duisternis. Hij, de mensenmoorder en de verleider van den beginnen af. Zo'n mens is niet in het strijdperk. Die strijdt wel, maar precies op de verkeerde manier. Zulke mens weet niet wat het is. Kom, zulke mens weet niet wat het is last te hebben van de duivel. Want die dient hem graag. Zulke mens weet niet wat het zeggen wil. De invloeden, de zuigkracht van de wereld. Die zo bang kan wezen. Zulke mens weet ook niet dat de grootste vijand, de verrader, woont binnen in de stad mensen ziel, zijn eigen vleeselijk bestaan. Weet je hoe je dat nu aan de weet komt? Als God zo goed is dat hij je wegtrekt uit de troepen van de vorst der duisternis, achter het vaandel van de duivel vandaan, en God zet je in zijn gelederen, en achter zijn vaandel, achter het vaandel van koning Jezus. En daarom zei ik, dan is het toch een voorrecht, als je nou eens geloven mag, ik ben hier in een strijdperk van het leven. Want als dat waarachtig is, en een vrucht van Gods genade, dan zul je eens de strijd te boven komen. En daarom, wat een genadeweldaad, geliefde, als we dus door genade tot de strijdende kerk hier beneden mogen horen. Boven is het de triomferende, dat wil zeggen, daar heeft ze voor goed alle vijanden onder de voet. Daar wordt geen duivel meer gevonden, daar is geen verdervende invloed van de wereld meer. En we zijn dat eigen zondige die verdorven vlees voor goed klaar. Dan mag zo'n strijder achter het vaandel van koning Jezus dit wel eens zeggen. En nu weet ik niet of ze vanavond hier in Katwijk zitten. Ach, ik wenste het wel. Daar zijn wel strijders achter de banier van koning Jezus die dit wel eens zeggen. Als ze wel eens vermoeid in de strijd een blik op het vaandel mogen hebben. En dat ze eeuwig zullen overwinnen. Dan is er wel eens een volk dat zegt dit.
wat zal dat weten als ik begraven word? En dat mezelf dan eens voorgoed kwijt ben.
Rijke vrucht van genade, verstaat u er wat van? Gelukkig nog eens zeide ik de mens, die dus behoren mag door wederbarende genade tot de strijdende kerk op aarde. Die kerk reist hier immers door de woestijn van het leven naar de stad die fundamenten heeft, welker bouwheer en kunstenaar God de Heer is. Maar geliefden, nu is die tocht door de woestijn van de kerk maar niet een tocht die steeds gaat langs Elims. Daar zijn de Mara's, daar zijn de beproevingen, daar zijn de vijanden die aanvallen. Ach, daar is vaak zoveel leed, daar is vaak zoveel nood, daar is vaak zoveel zorg, daar is dikwijls zulke bange strijd te strijden. Inderdaad heeft die dichter het gezegd, er moet veel leed geleden zijn, er moet veel strijds gestreden zijn, er moet veel gebeds gebeden zijn. Zal het hier namaals vrede zijn? Waarlijk, we zijn hier nog niet thuis. Ach, het mogen u door genade zo gaan, strijders. Zoals het apostel Paulus ging. Toen Paulus aan het eind was, toen zei hij iets zo heerlijk en zo kostelijk. Ik heb de goede strijd gestreden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigen. Wettige strijders, die worden ook wettig gekroond, geliefden. En daarom wat een gezegende weldaad, als we werkelijk maar strijders mogen zijn. Zie, daar heeft nu die bidder in het Onze Vader, die daar in het stof gebogen op zijn knieën ligt, in de troonzaal des Almachtigen, gebogen voor het aangezicht van die majesteitelijke God op de troon, die bidder daar in dat allervolmaakste gebed, die beseft het, ben hier midden in den strijd. En als ik de strijd alleen strijden moet, zal ik eeuwig onderliggen. En daarom horen we die bidder hier smeken, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Tot goed verstaan van deze bede moeten we dit bedenken, dat het woord verzoeking in tweeërlei zin in de Heilige Schrift voorkomt. Dit woord verzoeking vinden we in de Heilige Schrift in de zin van beproeving, toetsing. Zo doet God het. Nu zegt u misschien, God, ja, st, want dat moet je eens indenken, zeg. Zeg, wat vraagt die bidder? Die zegt dit, Heere, leid, dat is dus met andere woorden, Heere, leid u ons niet in verzoeking. Leid de Heere dan in verzoeking? En ik las u voor uit Jacobus, waar de apostel zo ontroerend schrijft, dat God niemand verzoekt. En nu gaat die bidder, en alweer, ik heb het u steeds gezegd, deze bidder, dat is een man die heeft zondag 23 achter zijn rug. En die staat in het stuk van de dankbaarheid. En nu gaat die bidder vragen, Heere, leid er ons niet in. En Jacobus zegt, en God verzoekt niemand. Maar daarom zeide ik, dat woord verzoeking komt in de Heilige Schrift in tweeërlei zin voor. Als Jacobus zegt, God verzoekt niemand, dan bedoelt hij de verzoeking, verlokking tot het kwade. Dat doet de duivel. Dus het is tweeërlei hoor. Het komt voor in de zin verzoeking van beproeven, toetsen. Zo doet God het. Maar het woord verzoeken komt in de Heilige Schrift ook voor in de zin van verlokken, verleiden tot het kwade. Zo doet de duivel het. Laat ik een voorbeeld geven. Verzoeken, dat is beproeven, toetsen. Zo doet God het. Dan denk ik aan die aangrijpende geschiedenis van vader Abraham. U weet, dan staat er, en God verzocht Abraham. Daar heb je het nu. Verzoeken. Nou, dan is dat verzoeken beproeven. En daar heeft God een kostelijke bedoeling mee. Want alles wat de Heer met zijn volk doet, mijn vriend, dat is immers niet tot hun ondergang, maar dat is tot hun behoudenis. Zie, daar zegt de Heer tegen Abraham, Abraham, nou die ene jongen die jij hebt, die moest je gaan offeren op een van de bergen die ik je wijzen zal. En nu dat wonderlijk. Hè? Abraham gaat. Waarom kwam dit bevel nu tot Abraham? Je heeft het niet hoeven te doen. Het was al klaar, want Abraham had hem geofferd. Isaac ook. Dat is ook een genade. Want toen ze boven waren, ze Isaac, zo'n jongen van een jaar of 16, 17. Die zei, vader, als God het wil, hier ben ik. Doet het maar. Och, het is toch om heilig jaloers om te worden. Mochten we het maar veel bidden. Heere, geef me toch eens die genade. Hè? Zij mijn wil in mij gedood. En uw wil mijn dagelijks bereid. De Heer heeft er zo recht op. En dan wil de Heer zo doen ondervinden. Dat hij alles voor zijn volk wil wezen. De Heer beproefde Abraham. En hij heeft die beproeving glanzerijk doorstaan. En waarom deed de Heer dit nu? Wel vriend, om hem in zijn geloof te sterken. En de liefde tegenover de Heer nog meer te verdiepen. En daarom was die liefde zo diep, dat hij het waarlijk zeggen kon. Wat de Heer Jezus zei, wie vader of moeder, kind lief heeft, boven mij, is mijns niet waardig. En hoe had Abraham het bewijs geleverd? Lieve God, u gaat toch ook nog boven mijn lieve Isaac. Dat is vrije genade. Begrijpt u nu dat deze verzoeking van Gods wegen dus niet is tot verderf, maar tot versterking van het geloof en de liefde. De Heere kan er soms ook een andere bedoeling mee hebben. Om ons maar weer klein te maken en om ons maar weer klein te houden. Zeg, ik denk aan die Hiskia, ook een lieve man. Een man en rijke genade, die Hiskia. En wat kon die niet worstelen toen daar de vijand voor de poort lag van Jeruzalem. Hè? Hoe kon hij tegen die duizenden en duizenden Assyriërs strijden? En weet je wat die man is? Weet u het ook? Wat een genade als u het door het geloof oefenen mag. Ischia weet dit, wat eens Luther zei. Als een der duivelen, als spannen op de daak. Maar de Heer is met me. Heb ik niets te vrezen. Wel, die Hiskia, die mocht de brieven uitspreiden voor de Heer. En zeggen, lieve God, daar staan de vijanden. En u weet u het. Ga mijn bestrijders toch te kijken. En de Heer doet het. 'S Morgens liggen er 185.000 lijken in de woestijn buiten Jeruzalem. En u diezelfde Isaac. En diezelfde Hiskia bedoel ik. Nou ziet u dit. Dan staat er ook. En dat is nu het verschil met Abraham. Abraham werd in het geloof en in de liefde gesterkt en verdiept. Hiskia bezweek in de verzoeking. Want even later, zo is hij op een kostelijk plekje, is hij zo klein. En zegt hij, Heere, moet alles van u komen. Doet u het nu maar. En God deed het. He? En even later, daar komen de afgezanten van Babel. En hij zegt, ga mee en hij laat ze de schatten zien. En hij roemt in eigen eer en heerlijkheid. In deze verzoeking viel Hiskia.
Nu had God er een bedoeling mee. Weet je welke bedoeling God daarin mee had?
Om deze Hiskia, die na zulke wonderen uitredding neigingen vertoonde om nu groot te worden. En u maakt de Heere zijn volk niet alleen klein, vriend, maar hij houdt ze ook klein. Het heeft Hiskia tranen gekost. Hiskia moest bij vernieling vernederd, vertederd onder God komen om in afhankelijkheid van den Heere te wandelen. Zo zijn de verzoekingen, de beproevingen des Heeren, dus tot vrucht, tot nut van zijn volk. Eer ik verdrukt werd, zo zing de dichter, sloeg ik het dwaalspoor in. En is er dan niet een volk op aarde, dat als het eens terugziet op de weg, waarlangs de Heer ze geleid heeft, dat ze dikwijls moeten zeggen, Heer, nu juist die moeilijke wegen, nu juist die smartelijke wegen. Ze zijn nog de beste voor me geweest. Verzoeken komt ook in de Heilige Schrift voor, zeiden we, in de zin van verlokken tot het kwaden. Dat doet de duivel. En daar heeft de duivel de bedoeling mee om de ziel ten verderven te slepen. Verlokking tot het kwaden. Laat ik dan het voorbeeld maar nemen, zo scherp bij de Heere Jezus. Als de Heere Jezus daar in de woestijn is, dan komt de duivel. En dan staat er in die werd, hij ging daarheen om verzocht te worden van den duivel. En is dat zo'n rijke troost voor Gods arme volk. Omdat de Heere Jezus nu in de verzoeking staande gebleven is. Nu is het mogelijk dat er volk ook staande blijft. Maar door hem. Want immers alle vruchten in het leven zijn vruchten door die dierbare borg voor zijn volk verdiend. Daarom zal het wel zijn, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, moet je leven, Christus wezen. En al het leven, wat Christus niet is, bedenkend, is te kort voor de eeuwigheid, wat het schijnen mag. Jezus Christus, hij alleen. De grondslag van het leven van zijn kerk. Er komt de duivel met de Heer Jezus. En u weet het, als hem hongerde zegt, die zegt door deze stenen dat ze brood worden. Maar de Heer Jezus slaat hem af. De mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Hij voert hem naar de tinnen des tempels. Stort u maar naar beneden. Want indien gij de zonen God zij, de engelen zullen u op de handen dragen. Ga weg, Satan, wat er staat geschreven. Hij zal de Heer uw God niet verzoeken. Hij brengt hem op een hoge berg. Toont hem de koninkrijken der aarde. Kom als ge nu nedervallende mij aanbidden zult. Satan, God alleen, zult ge aanbidden. En in deze verzoeking is Jezus Christus de eeuwige overwinnaar. En omdat Christus nu overwonnen heeft in de verzoeking, nu zal in niet ene verzoeking één kind van God omkomen. Dat is een rijke vrucht uit Jezus Christus die staande bleef. Bedenken we dit dus goed, geliefde. Als nu die bidder hier smeekt in het Onze Vader, leid ons niet in verzoeking, dan ziet dit dus niet op de verzoeking van Gods wegen. Dat wil zeggen op Gods beproevingen met zijn volk. Maar dan ziet deze bede op die duivelse verzoeking. Vandaar volgt erop en verlos ons van den boze. En inderdaad, de duivel is er altijd op uit. Dat zijn immers, en nu kom ik terug op waarmee ik begonnen ben. Dat zijn nu de doodvijanden in het strijdperk van dit leven. De duivel, geliefde, hij heeft Adam en Eva in het paradijs ten val gebracht. Hij borde David aan om het volk te tellen. en het is David duur te staan gekomen. De duivel, hij bracht Judas naar de strop. En hij vervulde het hart van Ananias en Safira om tot hun eeuwige schade en schande de Heilige Geest te liegen. O, die doodvijand, de duivel, die niet ophoudt ons aan te vallen. Wat kent de kerke Gods, die doodvijand, in zijn bestrijdingen? Er is er niet één die onder het vaandel van de duivel vandaan gehaald is. En die heeft nu dienen moogt in onder het vaandel van koning Jezus. Er is er dus niet één, al is het een kruimeltje genade, dat in uw hart verheerlijkt is, die de duivel niet leert kennen, in zijn aanvechtingen en in zijn bestrijdingen. Ik ontmoette pas eens iemand, een hoog, groot, gelovig mens, die zei, nou, ik heb niet veel vijanden, en ik heb gelukkig van de duivel ook geen last. Ik zeg, vriend, dat komt omdat jij de duivel nog dient. Dat valt niet mee, als we vroom zijn en hoog in eigen hoofd. Maar het is waarachtig, haalt God je bij den duivel vandaan, in de uren der levendmaking. En wordt ge gezet achter de banier van koning Jezus, dan zal de duivel op zijn tijd komen. Hij is, en dat ben ik van harte eens met Luther. Luther zei, de duivel die werkt soms precies als de Amalekieten, toen dat volk van Israël geleid werd door de woestijn. U weet wel, toen kwamen daar de Amalekieten. En wat deden die verraderlijke vijanden? Die vielen dat volk aan in de achterhoede. Daar waren de vrouwen en de kinderen, de zwakken en de zieken. En daar richtten ze een bloedbad aan. Zie daar wat de duivel doet. Hij komt zo dikwijls bij het meest bekommerde hart, bij een dikwijls geslingerde ziel. En daar komt die duivel te verlokken en stoot hij zijn gift pijlen in de ziel. Om waren het hem mogelijk, zulk een ziel soms tot de wanhoop te drijven. Als die zeggen gaat, je tranen zijn niet oprecht, je gebed is niet waarachtig, al wat je meent geleerd te hebben, er is niet waar, wie kent ze niet, die aanvallen van de vorst der duisternis. He? En vriend, als jij dan niet ziet met het oog des geloofs op de banier, wat dan? In onszelf zo zwak, dan liggen we onder. Dan lijkt het bij ogenblikken alsof de duivel het nog winnen zal. En wat heeft die duivel niet zijn bondgenoten in de wereld, geliefde? De wereld die de kerke Gods vervolgt, te vuur en te zwaard. Met zijn wereldse zeden, wereldse gewoonten, zijn bioscopen, zijn schouwtonelen, zijn danshuizen en zijn kroegen. Al te gader middelen in de hand van de doodvijand, de wereld, om de zielen maar te bestoken en te benauwen. Egypte wordt afgebeeld als de vijand van Gods kerk. Wat heeft Egypte niet getracht Israël ten onder te brengen? En wat kan de strijd vaak zwaar zijn, ook tegen de wereld, met zijn machtige invloeden. Soms kan de ziel zo onder de beslommeringen van de wereld liggen, en daar zit de duivel achter. Want bedenk het, lieve toehoorders, die duivel heeft de wereld in zijn knuisten. Om wat te doen? Om te proberen de zielen ten verderven te leiden. Dat kan die toch niet? Hij kan toch nooit een kind van God ten verderven leiden? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Want als hij dat kon, geloof mij, mijn toehoorder, niemand zal ooit zijn voeten zetten binnen de gouden parelpoorten van het nieuwe Jeruzalem. Nee, dat kan hij niet. Want de roeping en de verkiezing Gods is onberouwelijk. God bewaart zijn arme volk, hoor. Daar zal geen klauw van achter blijven. Gelukkig. En weet je wat die duivel kan? Kijk, en dat weet hij nu. Hij weet wel, ik kan zonder de banier van die koning
niet meer vandaan krijgen. Maar dat juist maakt hem zo duivels kwaad. En dat doet hem zo vaak. Ook door middel van de wereld. Die ziel zo te benauwen. En je geloven, het kan wel eens zo leeg liggen. In het hart dergenen die God vrezen. Dat ze soms met zoveel zorgen worden bezet. Met zoveel beslommeringen van de wereld. Dat als ze eerlijk zijn, gaan s'avonds naar bed. En ze zouden zich eens afvragen. Hoeveel minuten heb ik vandaag nou eens aan God en mijn arme ziel gedacht? Pst, waar zitten die hier? Of kijkt altijd zo makkelijk, hè? Heb je die wereld altijd zo makkelijk onder je voet? Dan reis ik liever in het gezelschap van David, die het biddende uitschrijft. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? I see mijn nood. En dan is daar die vreselijke, laat ik hem zo eerlijk mogen noemen, God vergeten vijand, ons eigen zondig vlees, de verrader binnen in de vesting mensenziel, die is het allergevaarlijkste. En waar de duivel nu ons veel beter kent dan dat wij onszelf kennen. Dat is ook wat, moet je ook eens indenken. Heus, de duivel die weet veel beter hoe het met u gesteld is dan dat je het zelf weet. Ben je dat ook al eens aan de weet gekomen? Als je dat dus goed aan de weet komt, lieve vriend, nou weet de duivel het nog beter dan ik. Wat zouden we meer een aangebonden leven kennen aan de troon der genade. Houd gij mijn beide handen met kracht omvat. Geef mij uw vastgeleide op het smalle pad. Alleen kan ik niet verder, geen enkele tree. Nee, trouwe zielenherder, mij, arme zondaar, nee. Want, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij geen ogenblik kunnen bestaan, en onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo reken dit gebed dus met onze vijanden, geliefden. Maar hoor toe die bidder ook rekent met eigen zwakheid. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uw heilige geestes. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Zo wordt in dit gebed met de vijanden gerekend, met onze zwakheid gerekend. Nog eens, vind u het geen gelukkig mens die bidden, die dat waarachtig bidt. En daarmee zegt, Heere, nu weet u het, in mij is geen kracht tegen al die vijanden. Hoe zou dat nu komen? Zeg, hoe zou dat nu komen? Heb jij het al geleerd? Ik wens het je van harte toe. Wel, die bidder in dat stuk van de duidelijkheid, die heeft door genade geleerd al zijn wapens die hij had uitgeleverd aan de voeten van koningen. Dat is ook een welheid. Je eigen zwaarden en al je verdedigingsmiddelen is kwijtraakt bij de koning. En de koning krijgt zoveel krediet in je hart, dat je gaat inleven wat de koning zegt tegen al zijn onderdanen. Gij lieden zult stille zijn, ik zal voor u strijden. Dat is een zalig geheim. En dat verstaat hij weer. En daarom beleidt hij het heerlijk. Heren, wij zijn zo zwak. Wij kunnen geen ogenblik staande blijven. Ach, zeker wij denken dikwijls dat we zo sterk zijn. Heus, vooral pas na ontvangene genade. Als een ziel zo eens pas hartelijk de keuze heeft mogen doen. Als daar de liefde eens in het hart werkt. Wel in die eerste tijden, we hebben het zo oprecht gezegd met Rut. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. In die eerste tijden der eerste liefde, dan menen we dat we al de vijanden al onder de voet hebben. Daar. Dan meen je, dat gaat van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zaligst oord van Sion haast voor God verschijnen.
En nu komen we het straks
wel aan de weg.
Paulus zegt, en daar verstaan we in het begin, vriend, niemendal van. Als Paulus zegt, kijk, het goede dat ik wil, dat doe ik nu niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. O, die twee mensen, die strijdt nu met die doodvijand. En daarom is zo'n genade, als we van alle gronden afgebracht, ootmoedig, diep afhankelijk, voor God buigen in het stof. Zeg, vriend, Petrus, als een man met genade niet waar, stond die man sterk, hè? Wat stond hij in eigen kracht toen die zei, heren, al zullen ze allemaal aan u geërgerd worden, hoor ik niet. Hè? Zeg, wat stonden die discipelen niet hoog en in eigen kracht toen ze zeiden, heren, wij zullen u geen zins verlaten. Strakjes, weet je wel, in de hof van Gethsemane, ze zijn alle gevlucht. Petrus, in de zaal van Caiaphas, gelukkig, gelukkig Petrus, dat jij naar buiten ging, bitterlijk wenende. Wat neemt God nog telkens weer alle gronden onder de voeten weg. Wat stoot de Heere, geliefde, toch telkens weer van onze eigen hoogte af. En wat ontdekt hij aan de inbeeldingen des harten. Opdat we toch zullen leren het vlees te kruisigen. Als een gans krachteloze onze sterkte in de Heere alleen te mogen hebben. In ons is geen kracht, Heere. Wij zijn zo zwak dat we niet één ogenblik kunnen staande blijven. Maar wil u ons staande houden en sterken door de kracht van uw heilige geest. Opdat we in deze strijd altijd sterke tegenstanden. Denk nog weer eens aan Bunyan. Ken jij zijn boek in Stelgrims reizen naar de eeuwigheid. He, kom aan, bracht God van den hemel u en mij eens veel waar Christen kwam. Weet je wel, toen hij de heuvel moeilijkheid op moest. U kent dat zo wondere geval van die leeuwen die aan de ketting lagen. Mistrouwen en vreesachtig, die kwamen hollende de berg af. En die zeiden, man terug, daar zijn leeuwen. Maar kruipende gaat Christen verder. En dan zegt de portier van het paleis liefelijkheid. Zeg, waarom zijt ge nu zo klein? Want de koning heeft die leeuwen daar geketend laten leggen om waar het geloof is het te beproeven. En waar het niet is die eraan te ontdekken. En dan komt hij in dat paleis liefelijkheid, hè? Want ja, toen zei die Christen zo heerlijk dat hij zo bevreesd en benauwd was voor de vijanden. En toen kwam hij in paleis liefelijkheid en wat gingen ze daar doen? Hè? Dan moet je even ze lezen. Daar werd hij aangekleed uit het paleis des hemels. Omdat hij als een trouwe soldaat achter het vaandel van koning Jezus zou strijden. Hij werd geschoeid met de voeten, met de bereidheid van het evangelie. Weet je wel, hij kreeg de gordel der waarheid op. Hij kreeg het zwaard des geestes, het schild des geloofs, borstharnas der gerechtigheid, de helm der zaligheid. Hij is even buiten het paleis liefelijkheid, of daar komt dat bollion, de duivel. Ware hij niet bekleed geweest in dat huislieflijkheid, geliefde, de duivel zou het gewonnen hebben. Maar wat doet hij nu? Hij neemt zijn zwaard en al biddende strijdt hij. Kef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. zo wordt het nu een weldaad, geliefde. Om in de kracht van Christus te mogen strijden tegen onze doodvijand. En dat volk, dat zal de eeuwige overwinning behalen. Omdat de koning overwonnen heeft. Wat zou dan ooit de duivel vermogen? En ach, ik weet het wel. En ik heb het daar straks gezegd, daar kunnen soms tijden zijn. Als de blik des geloofs niet geslagen is op de banier van koning Jezus. Dat we soms vrezen. Hè? Dan kan het soms wezen, heren, dan vrees ik dat nog alles mis. En dat het werk niet in de waarheid is. En dan zeggen jouw doodvijanden eens, het is ook niet waar. En verbeel je maar niks. En dan dat God vergeten ongeloof. Hè? Dat gaat mee redeneren. En we verdenken de Heere toch zo. Hè? Ach, het kleinste wat hij gedaan heeft. Waar was dat nou een vrucht van? Het allerkleinste was toch een vrucht van zijn eeuwige liefde. En anders zou hij het nooit gedaan hebben. Daarom is dit vaak zo smartelijk voor die gezegende koning. Hij die de overwinning behaald heeft. Dat hij nou zo dikwijls ziet dat dat volk maar weer probeert om in eigen kracht te strijden. He? En dan heb je wapens ingelegd. Maar weet je wat jij nou doet? He? Je bent ze wel eens kwijt. Maar soms in het heetst van de strijd ga je ze weer zoeken. Of je ze niet vinden kan. En dat is nou wonder. En zo moest je leren, vriend. Altoos maar weer afgestoten. Terecht te komen in het dal van de ootmoed, in de diepste afhankelijkheid. Heere, zonder u kan ik niet zuchten, zonder u kan ik niet vluchten, zonder u kan ik niet gaan, nog van hier naar boven gaan. Heere, dat we door de genade des Heilige Geestes uw sterke wederstand mogen doen. En als ik dan één blik heb op de banier van mijn koning. En weet je wat die banier is? Dat is de bloedrode banier des kruises. Want in dat bloed zullen we eeuwig overwinnen. En in dat bloed zullen we eeuwig roemen. In dat bloed gewassen. Door dat bloed gereinigd. Zal dat volk straks ingaan. Om net te komen eeuwig over de doodvijanden te triomferen. En daarom dit gebed. Rekent niet alleen met de vijanden. Rekent niet alleen met eigen zwakheid. Maar het rekent ook met onze God. Waardoor de onderwijzer zo treffend zegt. Hier in deze zondagsafdeling. Heren, dat wij altijd sterke wederstand doen. Totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behalen, geliefde. O, hoe dienen dan dat we onze sterkte zullen zoeken in de Heere, onze God. Hoe dienen we de wereld te ontvlieden, ook in ons huis en met onze kinderen. Te vrezen de zonde in al haar bekoorlijkheden, vooral ook in onze dagen, in onze tijd. Weet, de Heere zal door zijn geest tot de overwinning leiden, want in hem zijn we meer dan overwinnaars. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Want eens komt de dag der overwinning, de strijd zal niet altoos duren. Christus verwon en hij triomfeert aan de rechterhand des vaders. En zijn volk zal eenmaal met hem ingaan in de heerlijkheid. Straks, als ze hier beneden de raad Gods hebben uitgediend naar de ziel. En wanneer eens de tijd zal ten einde gelopen zijn, als Christus zal komen op de wolken des hemels, dan naar ziel en lichaam beide. Kom, heb dan goede moed, gij bestredene en strijdende. Hebt goede moed, want de overwinning is u bereid.
Hier mogen de strijd zwaar zijn. Hier mogen dikwerf vrezen u benauwen. Eens zal alle vijandschap worden teniet gedaan. En dan zult ge hem die op de troon zit. En het lam dat u kocht met zijn bloed. Volmaakt en eeuwig eren. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Mogen op dat heil, op die toekomst, ons oog eens gericht zijn. De hoop ons sterken. In al de moeite en in al de kommer in het strijdperk van dit leven. Dat we dan maar veel de rechte wapens mogen hanteren in de strijd. Vooral ook in onze tijd van veruitwendiging. Van vervlakking der grenzen. Van afval. Van wereldgelijkvormigheid. Mogen we wel met alle nadruk oproepen tot die geestelijke strijd onder de banier van koning Jezus. En zij er dan eens bij allen die bidden geleerd hebben, maar veel gebed om die genade des heiligen geestes, opdat hij deze zesde bede veel in waarheid doet bidden. Want dan kan het wel zo zijn dat de vijandschap der wereld mogelijk wel toeneemt. Maar geen nood, want die bij ons zijn, die zijn meerder dan die bij hen zijn. God heeft aan zijn volk de overwinning toegezegd. En die is zeker hoe het gaat. Maar als eeuwige overwinnaar zullen ze God drie enige eeuwen geloven. Heren, we hebben de strijd mogen strijden. In uw kracht. In uw naam, door u bekrachtigd, door u bemoedigd, door u ondersteund en door u vastgehouden. Geeft dat dan geen moed? Ach, waren we nu maar meer strijders in het strijdperk van dit leven. Weet, zweer uw doodvijanden de dood en anders maken ze u dood. Gelukkig. Wie nu maar leren mag, dan doet God het vaak op wonderlijke wijze. Jozefat, ik eindig met hem. Hij verstond die bidder in het verlos ons van den boze. Hij leidt ons niet in verzoek. We zijn in onszelf zo zwak hier. Dan liggen we onder, maar dat we door de genade des Heilige Geestes sterke weerstand mogen doen. Daar komen ook die drie doodvijanden. Moabieten, Ammonieten en die van het gebergte van Seir. Ze komen tot de tanden toe gewapend op naar Juda om Jeruzalem in te nemen en het volk ten onder te brengen. En wat doet dan koning Jozefat? Luidt hij de noodklok? Is het onmiddellijk tot zijn ministers en tot zijn generaals mobiliseren ten strijde? En de vijand kwam er al dichterbij. Wat die man nu doet, kijk, die mocht het nu door genade beleven. Eigen wapens ingeleverd aan de voeten van koning Jezus. Oefening gekregen te hebben in mij is geen kracht. Die man die had een weinigje geleerd. Ik heb een ander die voor me strijdt. Maar zo kan genade wel zijn, kerel. Kom, geestje, maar veel toe. Wat doet hij dan? Hij zegt, kom volk, we gaan naar de kerk. En dan in Gods huis verootmoedigen ze zich in het gebed. En daar gaat Jozefat de koning bidden. En dan zegt hij, heren, zult gij geen recht doen? Onze ogen zijn op u. Want in ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat we doen zullen. Heren, u weet het. Nu God wist het. En wat deed de heren? Die zei, nu is het goed. Nu is het goed, Jozefat. Ga nu maar. En toen, de ene zong een psalm. De andere loofde de deugde Gods.
en de andere bad. En terwijl brachten de vijanden zichzelf om. Zalig, wie sterkte in den Heere zijn God is. Amen. Liefderijken en volzalige God, wil gij de kracht van dit woord verheerlijken aan onze harten. Ach, het is zo tegen vlees en bloed in, Heere. En het is toch zo'n genade wel dat, door de kracht uwer genade, in de strijd, in dit strijdperk van dit leven, onze kracht en sterkte bij u te mogen zoeken, in het levendige besef, Heere, wij liggen onder, als we met eigen kracht moeten strijden. De minnelijke koning Jezus, dierbaar borg, wil onze harten maar meer en meer inwinnen en overwinnen. En schenk ons die genade, dat we maar in ootmoed, in afhankelijkheid, in kleinheid, voor uw aangezicht mogen leven, om het van u te verwachten. Heere, wij weten niet wat we doen zullen. En in ons is geen kracht tegen de vijanden. Maar onze ogen zijn op u. Amen. Het 8e vers uit het gebed des Heeren. Ik wil nog herinneren aan de verkoopdag die zo de Heere wil aanstaande dinsdagmiddag en dinsdagavond gehouden wordt in het Uniegebouw en de wethouder Ouwehandstraat. Volgende week zal er aan de uitgang collecte voor de emeriti gehouden worden. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.